Wij hebben thuis hebben we ja, bijna wekelijks de discussie of de zondag nou de laatste dag van de week is of juist de eerste dag van de week. En dat heeft er voornamelijk mee te maken met de klusjes die dan gedaan moeten worden, zeg maar. We hebben een bepaalde relatie met de kinderen, met de afwas, afruimen en dat soort grappen. En is het van, nee, zondag is toch de laatste dag van de week. Maandag is de eerste dag. Nou, maakt me voor de rest niet zo heel veel uit hoe dat dan, zeg maar, bijbels is. Maar ik vind er wel iets moois in zitten, hè? Want vaak, als we dan naar de kerk toe gaan op zondag. Voor de een is het echt gewoon weer een start van de week. Van jongens, nou, we worden lekker opgebouwd, zodat we de week door kunnen komen. En voor de andere is het juist weer de afsluiting van de week. Van, nou jongens, we gaan vieren dat we weer een mooie week hebben gehad. En dat sluiten we af gewoon in de kerk met elkaar. Maar los daarvan, zondag is gewoon een mooie dag om te vieren. Toch? Of nou de eerste of de laatste dag is. En in de eerste dag dat de Heer Jezus op deze aarde was, in Lucas 2, dan staat er beschreven dat er een engelenmacht was en die zongen over hem. Ere zij God en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Het eerste waar de Heer Jezus werd aangekondigd, daar was de vrede al. En als je dan gaat ontdekken wat er allemaal in de Bijbel staat over de vrede van God. Ja, mega. Ik bedoel, ja, daar kan je een heel jaar lang elke zondag over preken. De vrede van God. Maar de Heer Jezus is wel gekomen om vrede te brengen in deze wereld. Terwijl, wat zien we nou van vrede? Hij werd juist geboren zelfs in de tijd van onderdrukking. En toch kwam hij om vrede te brengen. Johannes 14, vers 27 staat: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. En Heer Jezus daagt ons uit om juist die vrede te dragen, te ontvangen, te ervaren. Zelfs in een wereld waar er geen vrede is. En is dat mogelijk? Nou, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. En jullie zijn allemaal goede bijbelgeleerden natuurlijk. Dus jullie weten precies, als je het hebt over de God van vrede, waar het aan staat. In de Bijbel, mooi, dankjewel Leendert. Jij bent echt een bijbelgeleerde. Mooi is dat. Richteren 6. Dan gaan we beginnen. Het gaat over Gideon. Jullie kennen allemaal Gideon, toch? Ja? Ik bedoel, ik denk al 100 preken gehoord over dappere strijder, dappere held. Nou, daar gaan we vandaag niet over hebben. Nee, dat ondertussen weten jullie dat wel. Jullie zijn allemaal een dappere held. Maar we gaan het hebben over de God van vrede. En dit gedeelte begint dat het volk van Israël, die doet wat slecht is in de ogen van God. En God laat het volk van Midian over Israël komen voor 7 jaar. En dat is een heftige verdrukking. Echt, iedere keer als ze dan gezaaid hebben, staat er, dan komen ze het land weer plunderen. En dan doden ze alles, ze doden het vee. En er komt armoede in het land van Israël. En Midian betekent twist. En twist is echt iets wat je leven, wat je wereld, wat je gezin, wat je gemeente echt kapot kan maken. Twist. Twist, dat brengt dood en verderf. Als je dat toelaat in je leven en je laat het maar aanmodderen. En 7 jaar lang ervaren zij de echte onderdrukking van het volk van Midian. En wat doe je als je onderdrukt wordt? Nou, dan ga je weer bidden tot God. Ja, ik bedoel, we zijn allemaal mensen. En ook het volk van Israël, die begint weer uit te roepen. Heer, help ons, red ons. En wat doet God? God stuurt een profeet. Om uit te spreken van wat ze moeten doen. En wat doet die profeet? Die laat hun weer zien wat God voor hun in het verleden heeft gedaan. Ik ben de God die jullie gered hebt uit Egypte. Ik ben de God die jullie bevrijd hebt. Ik en hij, God wijst alleen maar iedere keer naar zichzelf. Ik werd er vanmorgen gewoon weer door geraakt. 4 keer zegt God, ik ben het. Ik ben het. Ik ben het. Met andere woorden, kijk naar mij. Kijk niet naar je omstandigheden. Kijk naar mij. Ik ben degene die jullie vrede geeft. Ik ben degene die jullie kan redden. Kijk maar in het verleden. Daarom is het zo belangrijk om iedere keer die getuigenissen te blijven delen. Wat God in jouw leven heeft gedaan. Ik werd vanmorgen hier begroet. Dat is mijn zus. En die gaf een getuigenis. Haar hand was verbrand. En hoe ze daarmee omgegaan is. Gewoon samen met God. Ze zegt, nee, en ik zal geen blaren krijgen. En ze gaf haar hand en die was gewoon helemaal gaaf. Het is nog steeds een God van liefde. Het is nog steeds een God van wonderen. En hoe vaak vergeten we dat? Als we juist naar onze omstandigheden kijken. Vanmorgen hebben we hier gebeden en we hebben God gedankt dat we hier in een land van vrijheid leven. Terwijl 1000 kilometer verderop is er oorlog. Maar we leven wel in een land wat te maken heeft met de gevolgen van die oorlog. En elke dag staat er in het nieuws van, wordt dit de nieuwe koude oorlog? Moeten we bang gaan worden voor een nucleaire aanval of iets? En deze twist, wat niet in ons land is, maar wel om ons heen is, waar we mee te maken hebben, brengt dood en verderf. Brengt tekort, brengt armoe. Brengt angst. Je merkt het zelfs in de kerk nu. 2 weken terug sprak onze voorganger er zelfs over. Hij zegt van, joh, het zal me niet eens verbazen dat ik op een gegeven moment gewoon niet meer vrij uit kan praten. Dat ik gewoon niet meer mag gaan delen wat in het woord van God staat. Want ik zal gewoon in de gevangenis geworpen worden. Je kan gewoon niet alles meer zeggen tegenwoordig. Want je wordt gewoon verketterd. En dat is gewoon wel de realiteit waar we nu mee te maken hebben. En kunnen wij nog steeds die vrede van God ervaren in ons hart? Want bepalen onze omstandigheden hoe wij ons voelen? Of mogen we echt samen met God wandelen? Hand in hand. Beetje oneerbiedig gezegd. Maar wel in relatie. En daar gaat het over hier. En ik wil gewoon een stukje met jullie gaan lezen. Vanaf vers 11. Richteren 6, vanaf vers 11. Toen kwam een engel van de Heere en hij nam plaats onder de eik bij Ofra, die aan de Ebezeriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles aan ons overkomen? En waar dan zijn al zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen omtrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zeide, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Menasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Even tot zover. Gideon heeft hier een beetje last van het Calimero-syndroom. Zij zijn groot en ik ben klein. En dat is niet eerlijk. Wie ben ik nou? Van heel het volk van Israël behoor ik tot de kleinste stam. En van die kleinste stam ben ik ook nog de minst belangrijke, zeg maar. Wie ben ik nou? En hij is ook nog bang voor de vijand. En hij is in het verborgene, is hij zijn graan aan het dorsen. En dan heeft hij ontmoeting met de Heer Jezus, want het is de engel van de Heer. Met een hoofdletter. De Heer Jezus openbaart zich aan hem. In zijn nood. In zijn angst. In zijn onwetendheid, in zijn onzekerheid. Maar Gideon heeft niet eens in de gaten dat het de Heer Jezus is. Hij ziet gewoon alleen een man. Hoe vaak zijn wij niet zo gefocust op onze problemen, op onze zorgen, op onze tekorten, op onze omstandigheden. En we hebben niet eens meer in de gaten dat de Heer Jezus gewoon vlak naast ons staat. Met ons praat. En voor ons zorgt. Zelfs echt een enorm plan heeft met ons leven. Hij wil ons inzetten in onze wereld, juist om die vijand te verslaan. Maar hij ziet het niet. Omdat hij zo gefocust is op alles wat hij niet heeft. En de Heer Jezus wil hem juist laten ontdekken van wie hij wel is. En ik kom er steeds meer achter dat het allergrootste probleem wat wij mensen hebben, is onze identiteit. Want we weten niet wie we zijn. En ik geloof ook echt dat waar de duisternis ons kapot probeert te maken, is als eerste in onze identiteit. Wie ben ik? Afgelopen dinsdag hebben we nog een vrouw doorgebeden. Echt vreselijke dingen heeft ze meegemaakt. Ja, en ze lag te kronkelen als een slang op de grond. Toen die demonen gewoon openbaar werden. Maar zo kapot gemaakt op haar identiteit. En als we eerlijk zijn, ik heb er al vaker al over gesproken, denk ik hier. Kunnen we nog in de spiegel kijken en van onszelf houden? En zeggen van, hey, mooie vent, mooie vrouw. Dat zeg ik dan niet tegen mezelf, maar. Ik ben trots op je, man. Geniet van deze dag. Je ziet er goed uit. En je mag even een kappertje pakken, morgen weer. Maar voor de rest zie je er goed uit. Weet je, kunnen we zo nog tegen jezelf praten? Maar deze vrouw van afgelopen dinsdag, die het liefst wil die alleen maar in bed blijven liggen met de dekens over haar hoofd. Wil niet meer leven. Doodsgedachtes. Dat is het gevolg van als je de vijand gewoon invloed laat krijgen in je leven. Want dood en verderf is het gevolg. En daar kan je vaak gewoon niks aan doen. Want dingen overkomen je gewoon. Maar hoe ga je ermee om? En dan gaat hij verder, vers 17. En hij zei tegen hem, Gideon zei tegen de engel van de Heer, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, geef mij dan het teken dat u het bent die met mij spreekt. Hij begint toch wel in de gaten te krijgen dat het toch wel een bijzondere man is met wie hij aan het praten is. En hij zegt, ga toch niet weg van hier totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei, ik zal bij u blijven tot u terugkomt. En Gideon ging naar binnen en hij maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. Het vrees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten bij hem onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heer het uiteinde van zijn staf uit die hij in zijn hand was. En hij raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg een vuur op uit de rots. dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heer uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En Gideon zei, ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heer heb gezien, van aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Maar de Heere zei tegen hem, vrede zij met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het, de Heere is vrede. Als je de Heer Jezus in de ogen kijkt, dan blijft er niet zoveel meer van je over. En dan spreek ik op dit moment even voor mezelf, dan mag u voor de rest invullen. Er zou niet zoveel van mij overblijven. Een grote, almachtige, heilige God, zonder fouten, die van aangezicht tot aangezicht met je zou willen spreken. En Gideon had zelfs nog het lef om aan hem te vragen, van, Heer, wacht maar eventjes, want ik ga eventjes wat voor u maken. Nou, die gaat gewoon uitgebreid staan koken. En de Heer Jezus blijft rustig wachten. Tot Gideon terugkomt met het geitenbokje en het ongezuurde brood. Ik vind het zo mooi hoe begaan de Heer Jezus is, gewoon met mensen. Dat hij zelfs bereid is om te wachten tot het moment dat je er klaar voor bent, om te erkennen dat hij Heer is in je leven. En op het moment dat Gideon erkent en ziet van, oh, het was de Heer. Het was een engel van de Heer. Nou zal ik voor zeker sterven. Ja, dat is een logisch gevolg. Want wij mensen, wij zijn niet goed genoeg om voor God te verschijnen. Maar de Heer zei tegen hem, vrede zij met u. Dat de vrede van God al genoeg is om in het reinen te komen met God. Dat is mooi. De engelen zongen het. Vrede op aarde. En in de mensen een welbehagen. Dat is geen vrede dat er geen oorlog zal zijn. Dat is de vrede van God. En als je dan leest in Johannes 20... als de Heer Jezus al opgestaan is en hij is al aan Maria Magdalena verschenen, dan verschijnt hij aan de 10 discipelen. En vers 19 staat er, toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, of dat nou de zondag of de maandag is, laten we even in het midden, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees, angst voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij met u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. En Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij met u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en hij zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Geest van vrede. Ik geloof dat de Heer Jezus en zijn komst en zijn hele wezen en de vrede die erbij hoort, daar zit zo'n enorm geheim in. Waarvan we nog niet eens de helft hebben ontdekt. Die vrede, gewoon onder andere alle omstandigheden. Die met ons en in ons is. En ik wil eigenlijk gewoon met jullie even een klein stukje dieper gaan deze morgen. Is dat goed? Dan gaan we terug namelijk naar Richteren 6. Want de vraag is, hoe krijg je die vrede dan? Want je kan wel heel makkelijk over die vrede praten. En je kan wel zeggen, van, ja, nee, vraag erom, jongens. Nou, je kan je knieën kapot bidden. Maar hoe werkt dat dan? Wat is juist die diepere laag? Hoe heeft God dat bedacht voor ons? En in vers 19, toen Gideon dat geitenbokje klaarmaakte en de ongestuurde broden, dan zit daar een diepere betekenis in. Want dat geitenbokje, dat staat voor een zondoffer. En het ongezuurde brood, dat staat voor een graanoffer. En dat bereidt Gideon. En hij legt dat op de rots. Wie is die rots? Dat is Jezus. En hij vraagt hier aan Gideon. En ik geloof dat hij dat aan mij vraagt. En ik geloof dat hij dat ook aan jullie vraagt. Wil jij jouw geitenbokje en jouw ongezuurde brood op mij leggen? Bij mij brengen? Wil jij jouw zondoffer nogmaals aan mij geven? Jouw fouten, alles wat tussen jou en God instaat. Je tekortkoming, jouw falen. Jouw angst, je teleurstelling. Je tekortkoming. Alles wat tussen jou en God instaat, daar is dat zondoffer voor. En Heer Jezus zegt, breng het bij mij. Sterker nog, leg het op mij. En het ongezuurde brood, dat graanoffer, dat staat in teken voor ons leven. Een graanoffer bestaat uit gezeefd meel, wierook en olie. En dat gezeefde meel, dat is zo mooi. Dat zijn minuscule stukjes. God is begaan met elk minuscuul stukje gewoon van ons leven, wie wij zijn. Dat gezeefde meel, dat is als stof in de wind. Het is los zand, hangt het aan elkaar. Maar het is ons leven en God is er zo mee begaan. Want ik hou zoveel van jou. En samen met die olie, wat het beeld van de Heilige Geest is. Want zonder de Heilige Geest kunnen wij gewoon onmogelijk functioneren in het Koninkrijk van God. En die wierook, als beeld van de aanbidding. Gewoon hoe wij, wat wij aan God terug mogen geven. Onze dankbaarheid, onze tijd, onze liefde. Hij zegt, leg het op mij. Breng het bij mij, leg het bovenop mij. Hij is zo begaan met ons. Waarom? Het moet met vuur moet het verbrand worden, staat er. En hij legde zijn staf, raakte hij dat eten aan het bokje en dat brood. En het werd verteerd door vuur uit de rots. Overal in de Bijbel zie je dat er vuur uit de hemel komt en dingen verteert. Maar hier komt het uit die rots. En als er wat uit die rots komt, als er iets uit Jezus komt, nou dan, is dat, dan moet dat goed zijn. Dat is niet veroordelend. Het was voor mij ook een stukje openbaring. Het vierde ding, iets wat uit de rots komt. Ik bedoel, we kennen allemaal water uit de rots. Honing uit de rots, kennen we. In Job staat er een gedeelte olie uit de rots. En hier vuur uit de rots. En bij al die vier facetten is dat gewoon een beeld van de Heilige Geest. En het komt uit die rots en het verteert het offer. Niet als een afwijzing, maar gewoon jongens, er mag gewoon, eigenlijk gewoon niks meer van overblijven. Want als er niks meer van onze schuld over is, en als er niks meer van ons over is, dan blijft alleen de Heer Jezus over. Alleen die rots blijft over. Want dat zondoffer brengt je vrede met God. En dat graanoffer brengt je vrede van God. En ik geloof dat de Heer Jezus daarvoor gekomen is. Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. Om vrede te geven met God. Zodat je gewoon inderdaad gewoon aangezicht van aangezicht tot aangezicht met hem kan praten. Maar ook vrede met, ook van God. Dus dat je omstandigheden niet meer uitmaken. Wat jou is overkomen in je leven, maar ook gewoon vandaag de dag. Maar ook als je naar morgen kijkt van, oh jee, hoe moet ik dingen gaan betalen? Hoe moet ik dingen, hoe gaat het met mijn werk? Blijft die vrede? Wat gaat er gebeuren? Hey, is er nog wel genoeg? Van wat dan ook. Het maakt niet meer uit. Want je hebt de vrede van God. En als je dan kijkt waar de engel van de Heer, waar die zit. Hij zit onder de eik. Hij zit tegen het hout aan. Als een beeld. Dat de Heer Jezus later ook tegen het hout aangespijkerd werd. Alles wijst op de Heer Jezus. Ik vind het zo'n mooi plaatje hier. En Gideon heeft een openbaring. En hij noemt daar de Heer. Ja, die plek. De Heer is vrede. En dan staat er letterlijk gewoon Yahweh Shalom. Ik ben vrede. En wij hebben voor het woord shalom, ja, daar hebben wij meerdere woorden voor nodig in het Nederlands. Want het betekent vrede, maar het betekent ook heelheid, volmaaktheid, puurheid, compleetheid. In de vrede van God is het compleet. Compleet, gewoon de puzzel is klaar, gewoon alles zit erin, compleet. Je hebt niks meer nodig. Als je de vrede van God hebt, heb je alles. Alles. Dat is. Je kan het je bijna niet voorstellen. En vandaag de dag in Israël is het nog steeds gewoon, zeggen ze geen goedemorgen. Nee, dan zeggen ze shalom. Als een wens. Ik wens je heelheid. Ik wens je compleetheid toe. Ik wens je die vrede van God toe. Ik ga afronden. Want vandaag wil ik wel de vraag stellen aan, gewoon aan jullie. Leef je in vrede met God? Zo niet, kom dan je zondoffer brengen. En de tweede vraag is, leef je met vrede van God? Zo niet, kom dan je graanoffer brengen. En dat is gewoon heel simpel. Gewoon je zondoffer. Gewoon, Heer, wilt u mij vergeven? Misschien voor de 100.000ste keer. Maar Heer, wilt u mij vergeven? Want ik merk dat er gewoon iets tussen u en mij in staat. En ik heb geen vrede. Sterker nog, ik voel me schuldig. Heer, ik ervaar geen vrede gewoon in mijn leven. Als ik naar morgen kijk, weet ik niet hoe ik het moet doen. Ik heb zorg in mijn leven. Kom en breng je graanoffer. Met andere woorden, Heer, ik geef mijn leven. Heer, ik geef het opnieuw. Ik heb te veel naar de omstandigheden gekeken in plaats van naar u. Die vrede van u, die Heer, die is ver te zoeken. Maar Heer, ik heb u nodig. En op het moment dat je zegt, Heer, ik heb u nodig, dan is hij daar. Waarom? Hij is gekomen om zijn vrede te geven. En iedere keer opnieuw, als de Heer Jezus zich weer openbaart, en er is angst, het eerste wat hij zegt, vrede, vrede zijn met jullie. Shalom. Heelheid, compleetheid. Ik sluit af met Filippenzen 4, vers 6 tot 9. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Amen.